beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek Jan Bergmans van Dist van Pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïten, bij het onderwerp 2, de heiligheid van elke dag. Er bestaat een merkwaardig document uit de tijd van Bergmans portierschap. Pater Bouters had hem de opdracht gegeven een lijstje op te maken van algemene opmerkingen ten gerieve van de nieuwelingen. Opvallend is het hoe praktisch Bergmans die monita heeft opgesteld. Om ze naar recht te waarderen, vergeten men niet dat ze geschreven werden voor jongelui die pas de collegebanken en de vlegeljaren ontgroeid waren. Aan pikante bijzonderheden ontbreekt het dan ook niet. We citeren: niemand anders dan wie het bevolen is, mag de klok luiden of ook maar aan het touw raken. Onder preekoefening of catechismus is het verboden luidkeels te lachen. Men eten niet met de linkerhand. Als men zijn glas bier gevuld heeft, drinken men het ook uit. Men drinken niet te veel, daar krijgt men maar buikpijn van. Plomp gaan, het staat er zo, past niet. Hollen en springen op de trappen past niet. Wordt iemand door de janitor een straf opgelegd, dan wachtte hij zich wel hem achter zijn rug met gebaren of tekens te bespotten. Bij het altaar of de communiebank mag men niet spuwen. Men roept niet van beneden naar iemand die uit het venster kijkt. Wie aan andersdaagse koorts lijden, gaan alleen naar de ziekenzaal wanneer ze lijdend zijn. Enzovoort, enzovoort. We glimlachen om die naïeve, vraagteken, voorschriften, die ons een aardig kijkje geven op de toenmalige beschavingstoestanden. Intussen hebben die kleinigheden weer de waarde en het belang van alle kleinigheden. Ze maken het grote mogelijk. Alleen wie trouw blijft in kleine zaken, zal eenmaal verdienen vertrouwd te worden in de grote. De 30ste september 1617 ontving het keizershof het bezoek van de beroemde pater Frans Koster of Kosterus, die Karel van Grobbendonk, de zoon van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, baron Schets van Grobbendonk, naar het noviciaat bracht. De pas benoemde portier, die voor de gasten moest zorgen, maakte zo kennis met de schrijver van het boeksken der broederschap, zeker de merkwaardigste en innemendste figuur van die eerste Vlaamse jezuïetengeneratie. Rond zijn naam was zich reeds een hele legende aan het weven. Vooral over zijn aanstekelijke blijgeestigheid werden tal van anekdoten verteld. De oude, nog altijd opgeruimde en levenslustige veteraan kwam zonder twijfel onder de bekoring van de zoveel jongere blijmoedigheid van de Mechelse portier. Ze werden dadelijk goede vrienden. Pater Koster, die een fijn mensenkenner was, wist zijn jeugdige medebroeder naar waarde te schatten. Frater Bergmans, verklaarde hij, je zult later veel goed doen. Nog op zijn sterfbed zal Jan zich met een zekere weemoed die vriendelijke woorden te binnen brengen. Ook van Kosterus raadgevingen aan de jonge Grobbendonk heeft de janitor kunnen profiteren. blijf altijd nederig en gehoorzaam. Zo luidde zijn afscheidswoord aan Karel. En je zult altijd opgeruimd en gelukkig zijn. Bij mijn vertrek uit Rome heeft onze zalige vader Ignatius het me ook aanbevolen. Ik vroeg me toen wel met een zekere bezorgdheid af hoe ik de heilige zielenblijdschap zou kunnen bewaren als de ziekte mij ooit tot rust zou dwingen. Maar de heilige maagd gaf me te verstaan dat zij voor mijn gezondheid zou zorgen, als ik maar nederig en gehoorzaam bleef. En je weet wel, ze heeft haar belofte gehouden. En als men je soms vertelt dat pater Costerus ziek ligt, geloof het dan maar niet. Mijn eerste ziekte en mijn dood zullen dicht op elkaar volgen. Deze laatste voorspelling is in ieder geval goed uitgekomen. Costerus stierf de 6 december 1619 na een korte ziekte, een heilige dood. Zijn vriendelijk woord moet op frater Bergmans een diepe indruk hebben gemaakt. Tot 3 maal toe komt hij later in zijn aantekeningen te Rome op Ignatius' aanbevelingen aan Costerus terug. Naar zijn voorbeeld heeft ook hij voortaan Maria tot bijzondere patrones en beschermster van zijn gezondheid genomen. Zijn natuurlijke opgeruimdheid is na de ontmoeting met de goede oude man nog stralender geworden. Met zijn blijde heiligheid is hij van toen af begonnen het vele goed te doen dat pater Costerus hem beloofd had. Zijn aanblik alleen reeds stemde tot vreugde en opgeruimdheid. Hij was overal welkom en door iedereen gezocht. De novicen, die hem frater Hilarius, broeder altijd blij, hadden gedoopt, vochten haast om hem onder de recreatie in hun groep te krijgen. Terwijl de oude paters hem graag als gezel vroegen als zij de stad in moesten. Onderwerp 3. Droom en daad. Jan Bergmans was in de Sociëteit van Jezus getreden, willende onder zijn compagnie ook vechten. Het noviciaat was een proeftijd, de studiejaren een voorbereiding. Maar dan zou de heerlijke tijd komen dat men voor Christus strijden en wellicht ook sterven kon. Ondertussen vocht hij tenminste in de geest de heldenstrijd mede, die zijn orde in de oude en de nieuwe wereld, in het vaderland en in het verre Indië doorstond. Het waren inderdaad heroïsche tijden. Thank you. De 2 januari 1617 zond pater-generaal Muzius Vitelleschi een rondschrijven aan de sociëteit, waarin hij op heel bijzondere wijze om gebeden verzocht voor de missie van Japan. Daar was immers sinds 1614 de vreselijke vervolging uitgebroken van de shogun Ieyasu Tokugawa. In de eerstvolgende jaren gaven duizenden hun leven voor hun geloof. Eén voor één werden de missionarissen, voor het merendeel jezuïeten, gegrepen en gevonnist. Mogen God in veler harten, zo schreef pater Vitelleschi, het verlangen opwekken om hun zweet of hun bloed op dit arbeidsveld te vergieten. Dat was net iets voor de Vlaamse jezuïeten. Franciscus Xaverius had immers zelf als bijzonder geschikt voor de missie van Japan gevraagd flamencos, Nederlanders. In het begin van ditzelfde jaar 1617 kwam de beroemde missionaris uit China, Nicolas Trigault, in de Nederlanden. Hij bezocht Luik, Brussel, Antwerpen, Rijssel en vooral zijn geboortestad Douai en interesseerde overal zijn toehoorders voor zijn missie. Natuurlijk drong de ego van zijn triomfreis ook tot het Mechelse noviciaat door. Misschien hebben de novicen het pas door de grote missionaris uitgegeven boek te zien gekregen, de Expeditione apud Sinas Suscepta ab Societate Jesu, het eerste werk dat nauwkeurige berichten mededeelde over het nog zo geheimzinnige land. Bergmans hart was voortaan voor China gewonnen. Graag zou hij er dadelijk naartoe getrokken zijn, maar hij begreep dat dit niet kon. Eerst noviciaat en studies afmaken. Hij werd intussen een vurig missieijveraar. Als er Latijnse brieven aankwamen uit China of Japan, of uit Paraguay, waar de jezuïeten sinds 1609 een aanvang hadden gemaakt met hun weldra befaamde reducties, of uit Indië, waar de geniale pater de Nobili juist een meer moderne apostolaatsmethode aan beproeven was bij de Brahmanen. Dan riep frater Johannes in de recreatie de lekenbroeders bij zich en vertelde in het Vlaams, op zijn eigen innemende wijze, al wat er uit het verre missieland werd bericht. Maar ook dichterbij lokte het missiefront. Sinds een 20-tal jaren hadden de Vlaamse jezuïeten in Holland een zijndingen opgericht, waarin zij zich beijverden om stuk voor stuk aan de dwaalleer te ontworstelen, de rijke buit, zoals Vondel schreef, van zoveel lieve zielen die ze in haar netten ving. Hier ook dreigde gevaar van gevangenis en marteldood. Papen en monniken werden immers van goede prijzen verklaard en de bloeddorstige aanhangers van de jezuïetenpartij, zoals een plakkaat van 5 april 1596 ze noemde, genoten daarbij het voorrecht van op bijzondere wijze te worden vervolgd. In 1617 werd pater de Greef als missionaris naar Leeuwarden in Friesland gezonden. Daar was op 20 juli van het vorige jaar, na gedane klokluidingen van de raadhuizen der stad, een plakkaat uitgevaardigd, waarbij de jezuïeten met dwangarbeid in een soort van concentratiekamp bedreigd werden. Tegen het einde van het jaar 1617 keerde hij terug naar Vlaanderen om verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden bij de visitator Henricus Scheren. Te Mechelen, waar hij voorbij kwam, was zijn oud-leerling, thans janitor der novice, aanstonds in de weer om bij zijn medebroeders geestelijke aalmoezen in te zamelen voor de Friese missie en voor de dappere missionaris, die op zijn gevaarlijke post de schuilnaam Teunis Hendriksen droeg. Dat Bergmans later een flink missionaris zou zijn geweest, bewijst zijn succesvol optreden als catechist. De Mechelse novicen gingen namelijk elke zondag in een aantal buitenparochies aan de kinderen catechismus geven. Een zeer nederig ministerie, maar door de sociëteit zeer hoog gewaardeerd en op ruime schaal beoefend. Men had het maar al te zeer ondervonden. De aard der ouderlingen was voor het merendeel in Nederland verdorven. Waarom men de kinderen nam om ze in de christelijke leringen te onderwijzen en de vreze gods met den haat der zonden en de der ketterijen daarin te stampen. Het catechismusonderricht heeft de genadeslag toegebracht aan het protestantisme in de zuidelijke Nederlanden. Te Mechelen liep het aanvankelijk niet van een leien dakje. Tot in 1616 had men te strijden tegen de onwil van de boeren, die er een verkapte manier in zagen om de tiende weer in te voeren. Toen ze echter ervaren hadden dat de paters, in plaats van iets te vragen, allerlei moois en lekkers aan de kinderen gaven, kwam er al gauw een ommekeer. Eer het een tijdje verder was, bediende de Mechelse novice 27 catechismussen op het platteland en 7 binnen de stad. Die gunstige verandering was zonder twijfel voor een gedeelte het werk van frater Bergmans. Hij viel immers buitengewoon in de smaak bij het jonge volkje. De kleuters waren eenvoudig niet van hem weg te slaan. Eens, zo getuigt pater Bouters, dat hij met een priester van de catechismusles terugkeerde, kwam onderweg een hele bende op hem afgezwermd. Met echt kinderlijke ongegeneerdheid lieten ze de zoveel oudere pater ongemoeid, terwijl ze hun catechist in hun midden gevangen hielden. Ze volgden hem tot op de speelplaats van het college, waar hij zijn jeugdige toehoorders op een extra les trakteerde. Of de paters verrast toekeken. De boeren van het dorp, waar hij zondags catechismus gaf voor de kinderen, verklaarden ronduit dat ze hem veel liever hoorden dan de predikanten die speciaal voor hen werden gezonden. Hij wist ook zo vertrouwelijk met die eenvoudige buitenmensen om te gaan. Nooit zou hij nagelaten hebben op wandeling een praatje te houden met de boeren op het veld of met de kinderen langs de weidekant. Het gebeurde wel eens dat de kleintjes het op een lopen zetten als ze van verre de pater zagen aankomen. Maar Jan zette ze na tot aan de arme boerenstulp. Weldra was de angst over en luisterde de kleine met grote ogen naar de vriendelijke pater. Broeder Jan Verbeek, die Bergmans meer dan eens op zijn tochten vergezelde, verklaart altijd bemerkt te hebben dat Jan, als hij enige kinderen van verre in het veld zag, naar hen toe ging om ze te ondervragen en ze niet verliet voor hij ze volkomen geleerd en ingedrukt had wat zij bekwaam waren te begrijpen. Hij zegde daarin meer profijt te zien dan in enig sermoon of vermaan van geheel de gemeente. Ja, hij zou beslist veel goed doen. Later. Thank you. Als bewijs van de ernst van zijn apostolisch idealisme moet hier zijn succes in het aanleren van het Frans worden vermeld. Wildvreemd was hem die taal gebleven. Nog te Diest bij Van Emmerik of Van Stiphout, nog te Mechelen op de grootscholen of op het Jezuïtencollege. Evenmin als in de omgang met zijn nochtans Waalse heer had hij iets van die taal kunnen meenemen. Maar aangezien zelfs de grote Lipsius op het einde van zijn leven moest bekennen ik ben geen groot klerk in het François te schrijven, lag daarin niet de minste oneer. Jan verklaarde aan een van zijn medebroeders, Theodor van der Meer, dat hij geen andere opwekking behoefde om een taal aan te leren, al was het dan nog de meest barbaarse, dan de gedachte dat hij misschien later in de onmogelijkheid zou kunnen verkeren een ziel te helpen, indien hij die taal niet machtig was. Om zich te beoefenen vertaalde hij dagelijks een stuk uit een Frans boek in het Latijn en van daaruit weer in het Frans, waarna hij zijn resultaat met het oorspronkelijke vergeleek. Zodoende maakte hij zulke vorderingen dat hij nog eer het noviciaat om was, tot aller verwondering in staat bleek, 's avonds aan tafel een geestelijke opwekking te houden in het Frans. Waarschijnlijk is dit gebeurd op 20 juni 1618, daags voor het feest van Aloysius van Gonzaga. Met zoveel gloed en bezieling sprak hij over zijn lievelingsheilige, dat de oversten een ogenblik vreesden dat hem een ader zou barsten van de inspanning. Onderwerp 4. Naar Antwerpen en Rome. Langzaam naderde voor Jan Bergmans de dag waarop hij zich door de kloostergelofte helemaal zou kunnen toewijden aan Christus in zijn vendel, zijn compagnie. Hij voelde zich zeer gelukkig in die laatste maanden. Op 14 april had hij in de Sint-Rombout de priesterwijding bijgewoond van zijn vader. Na de plechtigheid had hij hem gevraagd enkele missen te willen opdragen in de kapel van Scherpenheuvel, om voor zijn zoon de genade te verkrijgen om te volharden in zijn roeping. Kort daarop was vader Te Diest als kanuniek opgenomen in het kapittel van Sint-Sulpicius. De 2 september kon Jan hem melden dat hij de 25e zijn gelofte zou mogen uitspreken. In lyrische opgetogenheid vloeide hem de woorden uit de pen. Zeer geëerde vader in Christus, aan wereldse en eerzuchtige ouders pleegt het buitengewoon te behagen als hun kinderen met de grote of de vorsten dezer aarde in het huwelijk treden, vooral wanneer deze hun een groter fortuin aanbrengen dan zij zelf. Maar ijdel en dwaas is meestal hun vreugde. Aan u echter, o liefste vader, brengt dit schrijven een andere, een reine en onbeperkte vreugde. Welke dan? De 25e september hoopt uw zoon te sterven. Ja, aan de wereld zal hij sterven, de dood der rechtvaardigen. Waar en in welke pijn? Aan Jezus kruis, met Jezus vastgeklonken door de 3 spijkers van eeuwige armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. O, hoe zoet te sterven in het gezelschap van Jezus in Jezus' armen. Verheug u, beste vader, leven zal uw zoon in deze dood, leven en zalig sterven. Nadat hij op 25 september zijn gelofte had uitgesproken, vertrok frater Bergmans, 1 of 2 dagen later, naar het college van Antwerpen om er zijn filosofische studies te beginnen. De sociëteit telde te Antwerpen 2 huizen, het professenhuis in de Korte Nieuwstraat en het college in de Prinsstraat. Het professenhuis was het hoofdkwartier van de provinciaal der Vlaamse Jezuïten en de zetel van de machtige Maria Sodaliteit, wier apostolische werking over heel de stad en tot ver daarbuiten uitstraalde. Door hun sodaliteiten, zo schreef bisschop Maldeerus in 1615 naar Rome, brengen de paters van de Sociëteit van Jezus te Antwerpen een ontelbare menigte mannen tot de oefeningen van de christelijke vroomheid en tot het herhaald ontvangen van de sacramenten. In 1618 doorliepen de congreganisten van Pater de Pretere de buitendorpen om de boeren groepsgewijze naar de stad te brengen, waar de biechtvaders ze opwachten. Naast de man van het volk waren in dit strijdende, tot 3000 man sterke Maria-leger ook bisschoppen en prelaten, burgemeesters en rijke kooplieden, ja, zelfs de grootmeesters van de Vlaamse schilderkunst, Rubens, Van Dijk, Teniers en anderen ingelijfd. Hier ademde alles, katholieke strijdlust en zegezekerheid. Thank you. In 1585 hadden de Congreganisten, op aansporing van pater Costerus, in de gevel van het stadhuis Maria's beeld laten aanbrengen, in plaats van de reus die er vroeger stond. Maria was immers de markiezine van Antwerpen. Thans was pater Tirinus, de overste van het professenhuis, volop bezig met de bouw van de heerlijke Ignatiuskerk, waarvoor niemand minder dan Rubens de prachtige decoratieschildering ontworpen had. Schatten werden uitgegeven om van de marmertempel een waardig zegeteken te maken van de katholieke contrareformatie. Het werk moest klaar zijn tegen de, naar men hoopte, aanstaande heiligverklaring van Ignatius, de grote voorvechter van het oude geloof tegen de nieuwe gezindheid. De lessen, welke op het college ook door de seminaristen van het bisdom Antwerpen bijgewoond werden, begonnen op 1 oktober. Ze waren nog maar pas goed aan de gang toen pater rector op 18 oktober frater Bergmans verrassen kwam met het onverwachte nieuws dat hij zijn filosofische studies te Rome aan het Collegium Romanum zou voortzetten. Frater Bartel Penneman, de leraar van poëzis, was aangewezen om er de theologie te gaan studeren. Samen met nog 2 oudere jezuïeten, de paters Balduinus en Foulon, zouden ze de reis ten laatste de volgende woensdag, 24 oktober, moeten aanvaarden. De winter stond immers voor de deur en het kwam er dus op aan zo vlug mogelijk over de Alpen te geraken, wilde men voor het einde van het jaar nog te Rome aankomen. Toen Jan van zijn eerste verrassing bekomen was, kwam hij er rond voor uit dat zijn nieuwe bestemming hem erg aanstond. Te Rome zou hij zeker de paus te zien krijgen en hij zou er kunnen bidden op het graf van Aloysius van Gonzaga. En vooral, hij hoopte wel van pater-generaal, die hij natuurlijk bij zijn aankomst zou spreken, te bekomen wat hij zo vurig verlangde, naar China te worden gezonden. De oversten hadden aan beide scholastieken toegestaan afscheid te nemen van hun familie. Voor de Gentenaar Penneman was dit geen moeilijkheid, daar de reis over Gent ging. Diest lag echter 2 dagreizen van Antwerpen en in de verkeerde richting. Het beste was dat frater Johannes dadelijk naar zijn vader schreef, hem de volgende zaterdag tegemoet te komen tot Mechelen. Dan konden ze daar heel de zondag op het college of bij kanunik Froimont elkaar zien en spreken. Zo gezegd, zo gedaan. Stralend van vreugde klopte Jan Bergmans die zaterdagmiddag, 20 oktober, aan de poort van het Mechelse noviciaat. Binnen ontmoette hij frater Otto Esquins. Wat zag die er ernstig uit bij dit eerste wederzien? Beste Johannes, ik heb je goede vader niet vergeten in mijn gebeden. Hoe is hij toch zo plotseling gestorven? Wat? Is vader dood? Wist je dat niet? Het is al een week geleden gebeurd, de 12e oktober. Jan stond verslagen, maar slechts 1 ogenblik. God zij gebenedijd, sprak hij zacht en vol vertrouwen. Nu zal ik nog met meer waarheid kunnen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Wat moest hij nu doen? Naar Diest gaan om de familieaangelegenheden te helpen regelen. Maar dit zou een lange geschiedenis kunnen worden. En wat zou er dan van zijn reis naar Rome terechtkomen? En zou de familie, die hem nu vergeten scheen, als ze hem weer terug zag te Diest, misschien niet trachten hem van zijn roeping af te trekken, onder voorwendsel dat hij als oudste voor zijn broers en zuster zorgen moest? Was hier niet eerder het laat de doden begraven van toepassing? Na met pater Bouters de zaak van alle kanten te hebben bekeken, stelde hij zich ermee tevreden aan zijn verwanten volgend schrijven te adresseren. IHS. Ene vriendelijke groetenis zij geschreven aan uw lieden al te samen. Groet vader, groet moeder, moeikens, ooms en de voorts aan alle mijn vrienden. De oorzaak mijn schrijvens is deze. Ik heb van mijn oversten een donderdag lestleden, te weten de 18e deze maand, een gebod ontvangen dat ik mij zoude terstond gereed maken om maandag toekomende te reizen naar Rome aan te nemen. En als ik ben te Mechelen gekomen om mijzelf te recommanderen in mijn vaders en de ulieden gebeden, zo verstaan ik dat mijn vader overlang is overleden. En de hebben mij zeer verwonderd en kwalijk tevreden geweest dat gij lieden mij hetzelfde niet eens en hebt te kennen gegeven. Maar nochtans heb ik mijzelf vertroost dat ik het officie van een goede zoon tot zijn vader dagelijks altijd hebben volbracht. Nochtans met dit onderschil, dat ik voor hem als hier op der aarde levende alle dagen gebeden hebben, daar hij nochtans gestorven was. Ik bede u, lieve, al te samen uit ganser herten, dat gij lieden al te samen toch wilt zorgen dragen voor mijn twee broeders, te weten, Bartholomeus en de Karel, dat zij in de vreze gods en de in goede manieren opgevoed mogen worden, pijzende dat gij lieden een aangename zaken hiermede aan God almachtig zult doen. En de ter contrariën is het zaken dat gij lieden deze twee zielen laat verloren gaan, dat het God almachtig grotelijks zal mishagen. Ik hoop dat Maria, mijn zuster, en de Adriaan, mijn broeder, haar wel zullen schikken, en dat Adriaan voor sommige jaren, terwijl dat ik tot Rome zal zijn, zijn broeders een goed exempel en de somtijds ook goede vermaningen zal geven. Dat zoude ik wel begeren, dat de Mombaars, ofwel de voogden, mijn heer den kantor van Diest en de van Mechelen te raden wilde gaan, om te zien waar dat men deze twee kinders best zouden mogen besteden. Ik zoude u lieden hebben komen bezoeken en de adieu zeggen, maar om die wil dat onze tijd zo kort is, ben ik bedwongen u lieden mijzelf te recommanderen met deze brief, van u lieden ootmoedelijk begerende dat gij aan ons lieve vrouwen te Scherpenheuvel mij en de mijne reizen zoudt aanbevelen, dat ik ze zonder ongeluk en de met gezondheid mag volbrengen. Uw lieden zal kortelingen verstaan wat succes dezelfde gehad zal hebben. Het opperste van deze brief zoude ik wel begeren dat alle mijn vrienden lazen. Beminde moeikens Maria en de Catharina Bergmans en de Margrethe Bergmans, Catharina van Hoven en de Anna van Olmen, ik bid u lieden, doet de vriendschap aan mij, uw neef Johannes Bergmans, en de laat voor mij eens lezen elk twee missen in steden van Teergeld tot Scherpenheuvel, opdat ik deze reizen naar Rome tot mijn zielenzaligheid mag volbrengen, en de dracht wat zorgen voor mijn broeders en de zuster en de principalik voor onze Karel, de welke ik nimmer meer een zoude geerne zien van de studie getrokken, want ik van hem grote dingen verwachtte. Ik hoop dat ze onze lieve Heer haast zal voorzien, tot het welke ik ook mijn beste zal doen, en de in alle heilige plaatsen die te Rome te vinden zijn, hoop ik u lieden gedachtig te wezen. U lieden beminde Johannes Bergmans. Ook voor de voogden gaf hij een brief mede. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest door pater Schoeters en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïeten, bij onderwerp 4 naar Antwerpen en Rome. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond.